Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden allen, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin voor ons zal voorgaan dominee H.I. Methorst uit Apeldoorn. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 7 april, hoop in de morgendienst dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder voor te gaan. 'S Avonds onze eigen predikant, dominee Tramper. Morgenochtend is er om 9:30 wederom een eredienst waarin zal voorgaan dominee Van Weelde uit Dordrecht. Straks na de dienst willen we met elkaar in de oude school nog een aantal psalmen en paasliederen zingen, waarbij een ieder hartelijk welkom is. De collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor diaconie, ten bate van het studiefonds van de Gereformeerde Bond, en de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. De laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk, waarbij we denken aan Marieke in Afrika, de familie Bogert in Israël, familie Dandas van den Berg in Libanon, familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stan in Roemenië, dominee de Metter, zijn zoons en hun vrouwen, eveneens Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia, Roemenië. Tevens ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we een zegen, Gods zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. Kerkraad wenst een ieder in ons midden, als die op afstand verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit de 84ste psalm, een psalm vol paasverlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Wij zingen psalm 84, het eerste vers. Samen met Gods kerk van altijd en overal belijden wij ook vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en wij antwoorden daarop met het zingen van Psalm 27, het zevende vers. Wacht op de Heere, houd moed, Hij is getrouw de bron van alle goed. Psalm 27, het zevende vers. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een leven tot in eeuwigheid. Amen. Samen bidden wij tot God om de opening van zijn woord en de leiding door de Heilige Geest. Machtige Heere in de hemel, de avond van deze eerste paasdag bent u het die ons hier bij elkaar roept en die ons hier samenbrengt. Dat wij opnieuw uw woord mogen horen, elkaar mogen ontmoeten, samen zingen, onze gaven geven, u danken en tot u bidden. Wij danken u voor uw trouw, onvoorstelbaar groot. Als wij er iets over zouden willen zeggen, dan is het altijd te weinig. Want u bent zo trouw, zo goed. U bent de bron van alles, de bron van alle goed. En u hebben wij nodig, ook vanavond, wie we ook zijn. Het kleinste kind tot de oudste onder ons, of thuis meekijkend. Zonder u kunnen we niet. En wij bidden, leer het ons zien, dat u zo onmisbaar voor ons bent. voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zonder u zijn we verloren, maar met u overwinnaar. Omdat u overwonnen hebt, Heer Jezus, de macht van zonde, dood en pijn, de macht van het kwaad, de macht van Satan gebroken. En daarom hopen wij ook op u. Naar wie zullen we anders gaan? Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? De machtige. En als er één dag is waarop dat blijkt en zichtbaar is, dan is dat wel met Pasen. Daarvoor kwam u naar de wereld. Geboren in een kribbe, gelegd in een kribbe, geboren in een stal, gehangen aan een kruis, maar ook opgestaan uit de doden. En daar danken wij u voor. Want als dat niet gebeurd was, dan was ons bestaan, ons leven, zonder uitzicht. Want wij konden niet meer. Wij waren te klein, te zwak, te zondig, te schuldig. Maar u, Heer Jezus, u kon het wel en u deed het ook. De wil van uw Vader. U hebt overwonnen. En daarom wachten wij op u. Ook vanavond. Dankbaar, misschien vol vragen en vertwijfeld, zoals uw leerlingen op de eerste paasdag, die zondag in en rond Jeruzalem en later in Galilea bij elkaar, vertwijfeld achter een gesloten deur. Bang, hoe zal het gaan? Zo kunnen wij ons ook voelen, ook op Pasen, terwijl wij weten wie u bent. Terwijl wij het evangelie lezen, uw woorden geloven door de kracht van uw geest. Wij kunnen soms zo vol vragen zitten. Soms ook juist als tiener, als jongere. En wij bidden, Heere, antwoord u ons als wij roepen. Ook als het woord dat u spreekt een heel ander woord kan zijn dan wij graag zouden willen horen. Antwoord u ons en leid ons in uw spoor. In uw weg. Wij bidden om de leiding van de Heilige Geest. Als wij de Bijbel lezen, de schriften openen. Als uw woord verkondigd wordt, als we onze gaven geven. Als we de psalmen zingen, neem ons er zelf in mee. Zonder uw geest beseffen we werkelijk niet waar het om gaat. En wat u bedoelt te zeggen. Open onze oren en open onze harten, wie we ook maar zijn. En wanneer we deze woorden ook maar horen, vanavond hier in ons kerkgebouw of thuis op een later moment, geef dat uw woord niet het ene oor in en het andere weer uitgaat. Want het blijft haken, blijft hangen, dat het landt in ons leven, in ons hoofd, in ons hart. En dat wij door de kracht van uw geest leren leven. Van uw woord dat levend en krachtig is. Het woord van u dat doet wat u behaagt. En Heere, wat wilt u liever dan dat zondaren gered worden, zalig gemaakt worden? Gaat u ook daar vanavond in Waarder mee door? Maar ook op alle andere plaatsen in ons land en ver daarbuiten waar mensen bij elkaar komen bij een open Bijbel. En bidden voor de enkelingen die, omdat het gevaarlijk is, in het geheim alleen maar zelf uw woord lezen. En misschien een lied fluisterend zingen. Wil uw vervolgde kerk beveiligen, beschermen. Maar ook vooral volharding geven. Dat ze leven mogen met het oog op u gericht. Dat ze merken mogen dat u het bent die hen beveiligt voor de dood. Maar vooral dat u hun voeten richt. En dat u het gezegd hebt ook tot hen. Ik ben met u. Alle dagen. Heere, wij hopen op u. Wij bidden u, vergeef ons onze zonden. Want zonder uw genade zijn we ook nergens. Reken ons niet toe wat wij misdeden. En geef dat wij, als we weten van vergeving, er ook werkelijk van leven. En zo de ander zien, met de ander omgaan, zoals u dat van ons vraagt. Heere, hoor ons bidden en hoor ons danken. Wij wachten op u, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel vanavond in het evangelie van Johannes. En we lezen uit Johannes 20, vanaf het 19e vers tot en met vers 31, waar de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen. Niet één keer, maar zelfs twee keer. Allereerst op de opstandingsdag, de avond van de eerste paasdag, zou je kunnen zeggen. En ik hoop dat we ook vanavond dat merken. Dat de Heer Jezus aan jou verschijnt, aan u, aan ons, hier in de kerk, thuis, dat Hij verschijnt, door gesloten deuren. Wij lezen uit Johannes 20, vanaf het 19e vers. Daar schrijft de evangelist, geleid door Gods geest, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik zijn handen niet zie en het teken, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vrede zij uw lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie in mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing vanavond. Wij staan stil bij dit schriftgedeelte, vooral vanuit vers 25, de woorden van de andere discipelen tot Thomas, wij hebben de Heere gezien. En dat ene laatste woord, dat schrijven we boven de evangelieverkondiging. Gezien. Wij hebben de Heere gezien. Dan gaan we eens met elkaar ook zingen. Een psalm van, misschien ook wel voor, twijfelaars, psalm 42, vers 2. Mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Maar ook vers 3, mijn ziel, wat buigt u neder? Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog geloven. Wij zingen psalm 42, vers 2 en vers 3. Straks zingen wij als antwoord op de evangelieverkondigingen uit Psalm 21, vers 4 en vers 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, vers 4 en vers 5. Het lijkt het goed te doen. Vandaag een persoonlijk verhaal. Vertellen wat je meemaakt en de ander erin meenemen. Veel meer dan vroeger zijn ook familiebladen in onze kring erop gericht om heel direct persoonlijke verhalen te vertellen. Veel meer dan vroeger, toen alles wat indirect beschreven werd, persoonlijke verhalen, zodat je meegenomen wordt. En talloze influencers weten dat vandaag maar al te goed. Als jij ze tegenkomt als tiener en soms ook je leven daar voor een deel of helemaal door laat bepalen. Persoonlijke verhalen doen het goed. Ook als het om het leven met de Heere gaat. Het is je verlangen, hoop ik, dat van u niet minder, om de ander erin mee te nemen. Je collega die lang geleden afgehaakt is, opnieuw mee te nemen. In de kerk te brengen misschien. En dan kom je niet aanzetten met droge dogmatiek, met de institutie van Calvijn of wat dan ook. Nee, je vertelt eerst maar eens een persoonlijk verhaal. Ik hoop dat je ook die vrijmoedigheid hebt, dat je de ander deelt wie de Heere voor je is. En u, wie God voor u is. Over hoe jij hem tegenkwam in je leven. Hoe u niet zonder hem verder kon. Over de vreugde die u eraan beleeft. Want het persoonlijke verhaal, ja, dat werkt. Dat doet het goed. Je wint er de ander mee. Nou, ik help u uit de droom. Het werkt niet. Je zou het moeten vragen, als het zou kunnen, aan de 10 discipelen van de Heer Jezus. Ze zijn bij elkaar op de opstandingsdag, Pasen. Er doen allerlei geruchten de ronde over een opgestane, gekruisigd, gestorven, opgestaan. Er is een leeg graf. Sommige leerlingen hebben het zelf gezien. En er zijn ook vrouwen die erover vertellen. Maar hoe het echt is, niemand lijkt het te weten. Totdat daar op die zondagavond de 10 bij elkaar zijn achter een dichte deur. Hoe zal het met hen aflopen? En ineens is hij daar, hun meester, de levende. Hij staat in hun midden. In hun midden. Het gaat om hem. Zoals hij in het midden hing, het ging om hem op Golgotha, de kruiskoning. Zoals hij in het midden hing, zo staat hij hier, in hun midden. Vrede, zei u. Thomas ontbreekt. Hij is er niet. Misschien te bang, te veel twijfel, verward, afgehaakt, weten we niet precies. In elk geval, hij is er niet bij. Bij die 10 daar in dat huis, achter die gesloten deur. Zij wel, de 10. Wat bijzonder. Wat bizar eigenlijk. Nu zien ze hem met eigen ogen. Alle 10. Hij leeft. Hij is in hun midden. En hij is het echt. Kijk de wonden. Zie zijn zijde. Het is Jezus, hun meester. De Messias. Thomas is er dus niet. Maar hij krijgt het wel te horen. Hij komt het wel te weten. Wij hebben de Heere gezien. Thomas, wij zagen hem. Hij was in ons midden. Nou, als dat geen persoonlijk verhaal is, wij hebben hem zelf gezien. We zagen hem met onze eigen ogen. Hij was het echt. En we hoorden zijn vredegroet. We herkenden zijn stem. We zagen zijn wonden. We ontvingen de Heilige Geest. En we zijn de wereld ingestuurd zoals de Vader mij zond, zo zend ik ook u. Wat een ervaring. Het is een compleet roepingsverhaal. Ze waren al geroepen, vaker. Ze waren gevolgd, ook Thomas trouwens. En nu komt de Heer Jezus opnieuw. En ze vertellen het Thomas, we hebben hem gezien. En dat zien is hier echt meer dan alleen maar toeschouwer zijn. En op een afstandje blijven. Zoals je misschien gaat kijken als er een ongeluk gebeurd is. Toeschouwer. Of zoals je gaat kijken in Den Haag op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Toeschouwer. Zonder er echt bij betrokken te zijn. Erbij staan en maar staan te kijken. Nee, de Heer Jezus was het middelpunt. En de leerlingen bleven geen toeschouwer, maar ze werden deelnemer. Ze worden de wereld ingestuurd. Zoals de Vader mij zond, zend ik ook u. En ze hebben werkelijk de Heer gezien. Thomas, wij hebben hem gezien. Ja, dat zal best. Maar vertel me nog meer. Ik geloof het niet. Dit kan niet waar zijn. De Heer Jezus is immers gekruisigd. Gestorven. Begraven. Het was zo veelbelovend. Maar nu is het over en uit. Jezus leeft. Kom nou. Thomas. Het is de man die je niet wilt zijn. Toch? De twijfelaar. De afhaker. Thomas, hij was overtuigd volgeling. Geroepen achter de Heere Jezus. Gegaan op zijn roep. Bij hem gebleven, haast tot het einde. En misschien is er hier vanavond iemand in de kerk die daar iets van herkent. Ik was overtuigd volgeling van de Heer Jezus. Gegaan op zijn roep. Veel van hem gehoord. Van hem gezien. Van hem gemerkt in mijn leven. Hij was echt alles voor me. Maar ik ben eigenlijk nog helemaal niet toe aan Pasen vandaag. Ik leef in de angst, in het verdriet, in de twijfel, in het missen van Jezus. En ik ben teleurgesteld. Hij zou toch de Messias zijn? Maar ik merk er zo weinig van. Ja, vroeger. Maar Pasen 2024, alsof de deur naar Christus gesloten is. En hoe dan verder? Misschien herken je het ergens wel vanavond, Thomas. En dan nu dat verhaal, die geschiedenis, dat persoonlijke getuigenis. We hebben de Here gezien. Maar ik laat me niet opnieuw inpakken en meenemen. Ik haak af. Ik heb nu genoeg deuken en desillusies opgelopen. Teleurgesteld in de Here Jezus. In hoe het gaat. En je bent op je hoede. Nee, niet buiten de kerk. Niet buiten de kring van de discipelen. Maar binnen de discipelkring. Je zou vandaag zeggen, in de kerk. Op je hoede voor Jezus. Voor Christus. Er moet heel wat gebeuren om nog met hem verder te kunnen. Om opnieuw aan hem over te geven. Om ingewonnen te worden. Dat is Thomas. De man die je niet wilt zijn. Juist omdat wij zoveel Thomassen in 2024 ook tegenkomen. Afgehaakt. Teleurgesteld. Verhard soms. Misschien uw man wel. Of je vrouw. Uw kind. Een kleinzoon. Afgehaakt. Je vader. Teleurgesteld. Als het zo moet in de kerk. Als God zo is. Laat dan maar. Zomaar een soort Thomas. In deze tijd. En misschien bij het zelf wel. Als tiener. Keurig in de kerk. Maar je hebt al lang bedacht. Als ik straks 18 ben. En ik zelf mag beslissen. Volwassen. Dan houd ik het voor gezien. Er moet heel wat met me gebeuren. Wil ik echt in de Here Jezus gaan geloven. Alle mooie verhalen die ik hoor. Genezingen. Bekeringen, wonderen, het zal allemaal wel, zeg. Thomas 2024. Is niet vreemd. Zo zijn, zo denken. Met een persoonlijk verhaal van een ander kom je er ook helemaal niet. Ook al gaat het verhaal over de Here. Dat overkwam niet alleen Thomas, maar ook andere leerlingen. Wat? Jezus is opgestaan? Een paar vrouwen die het vertellen? Hoe goed we hen al kennen. Maria. En nog een paar vrouwen. Het is gewoon geklets. Vrouwenpraat. Mooi verhaal voor bij de thee. Maar geloof het niet. Totdat Jezus door gesloten deuren in hun gesloten denken komt. In hun midden. Het middelpunt is Hij. Christus. Ja, die ontmoeting. Nu weten ze het. Nu geloven ze het. Nu ervaren ze het. Hij leeft. En dat moet Thomas ook weten. Hij was er niet bij. Misschien te bang, te verward, te veel teleurgesteld. Staat allemaal niet in de Bijbel. Is ook niet zo belangrijk. Hij is er niet, dat is helder. En hij gelooft zijn medeleerlingen ook niet. Dat is ook wat trouwens, hè, dat je eigen medegelovigen die je zo goed kent, met wie je zoveel meemaakte, niet gelooft als zij vertellen dat Christus de levende is. Ik zou van nadenken vandaag voor het leven in de gemeente. Zetten wij elkaar op het spoor van Christus? Geloven wij dat? Dat de ander Christus gezien heeft. Of hebben we zo onze reserves. Thomas, hij wil wel geloven, maar ik heb wel een paar voorwaarden. Ik wil de handen van Jezus zien. En nog een extra check. De wond in zijn zijde. Want die is uniek ongewoon. De meester is in zijn zijde gestoken. Die extra check, die extra controle, als ik die kan doen, dan geloof ik. Anders beslist niet. Alles moet echt waar zijn. Ik loop er niet zomaar in trouwens. Even tussendoor vanavond, wel echt een heel bijzonder verlangen van Thomas, hè? Verlangen naar de handen van Christus. Het zijn de handen van de Heer Jezus, waarmee hij kinderen zegende. Het zijn de handen die hij uitstak naar Petrus, die door de golvenbodem zakte. Het waterwandelwonder was te groot voor hem. En Petrus zonk en riep, Heere, behoud mij. En de Heer Jezus stak meteen zijn hand uit, grijpt Petrus vast en zegt, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Wat een bijzonder verlangen is het toch, het verlangen van Thomas. Ineens zou je toch wel zomaar op Thomas willen lijken, hè? Verlangen naar de handen van Christus. Het zijn de handen van de goede herder. De handen van de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. En hij geeft zijn schapen eeuwig leven. En hij zegt erbij, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Verlangen naar de handen van Christus. Wat een bijzonder verlangen is het eigenlijk. Verlangen naar de handen van hem. Heer Jezus, laat u mij uw handen zien. Wat een bijzonder verlangen is het. Jouw verlangen? Dat van u? Vanavond in de kerk hier in Waarder? Verlangt u naar de handen van de Heer Jezus? Op de avond van Eerste Paasdag? Als ik zijn handen niet zie, je kunt er zomaar naar verlangen als teleurgesteld mens. Waar is God op wie je bouwde? Psalm 42. Heere, mag ik uw handen zien? Want ik geloof en weet dat uw handen alles zeggen over uw hart. De handen, de wonden, zijn zijde. Al die extra checks, controles, om de zaligmaker te geloven. Wat zijn uw voorwaarden trouwens? Om de Heer Jezus te geloven op zijn woord? Wat moet er voor u gebeuren? Wilt u de Heere Jezus erkennen als heiland, als borg en zaligmaker? Wat zijn uw voorwaarden? Die van jou? Goed om daar even over na te denken. En meteen erbij te bedenken wat de Bijbel over genade zegt. Genade en voorwaarden. Gaat dat samen? Kan dat allebei? Gods genade die genoeg is? Zijn kracht die in zwakheid volbracht wordt? Wacht op de Heere. God vrucht de schaar, houdt moed. Hij is getrouw de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht. Niet op onze voorwaarden neer, nee, op ons in onze zwakheid neer. Wacht op de Heere, wees sterk. Hij zal u versterken. wacht op de Heere. Wat zijn uw voorwaarden om te komen tot Jezus? Hem te geloven op zijn woord dat hij de levende is. En na acht dagen gebeurt het. De achtste dag. Een goed verstaander heeft genoeg aan deze woorden. Want op de achtste dag gebeurt altijd wat bijzonders in Israël. De achtste dag is in Israël de dag van de trouw. De trouw van God. De dag waarop Joodse jongetjes bijvoorbeeld werden besneden. De achtste dag, de dag waarop een nieuwe priester werd gewijd. De achtste dag is echt niet zomaar een dag. Dat klinkt misschien hier ook wel mee in deze geschiedenis van Thomas. De achtste dag, de leerlingen zijn bij elkaar. En Thomas is er ook bij na acht dagen. Misschien na een week van wikken en wegen. Wie zal het zeggen? Vragen en zoeken. We weten het niet. Wat zal ik doen? Hij is er nu. En de leerlingen houden elkaar vast. Ze zijn bij elkaar in hun onzekere, angstige twijfel. In hun geroepen en gezonden zijn. Ze blijven elkaar trouw. De discipelkring is als een vangnet voor een teleurgesteld, twijfelende Thomas. Geloven doe je niet alleen. Twijfelen ook niet. Een twijfelaar in de gemeente heeft toch bidders om zich heen? Een vangnet vol liefde, betrokkenheid, gelovend dat de Heere ons aan elkaar geeft als leden van de gemeente. Je twijfelt niet alleen in het midden van de gemeente. Er zijn anderen. Al helemaal niet omdat de Heer Jezus opnieuw komt. Hij laat Thomas ook niet alleen. En nee, hij verschijnt niet ergens privé aan Thomas. Als hij ergens onderweg is of thuis in zijn woonkamer zit, weet ik waar. Nee, Thomas is in de kring van de discipelen. Op zondagavond. Daar komt hij telkens weer naar zijn opstanding. Tussen de mensen. Niet bij de enkeling. Ja, hij neemt Petrus even apart in Johannes 21. Maar ze zijn ook daar met elkaar. De leerlingen. Jezus verschijnt niet privé, maar in de groep. En op de eerste dag van de week. Alle reden om samen te komen in de hoop op een ontmoeting met de Heer Jezus. Ook op onze zondagen. De Heer Jezus verschijnt. De opgestane. Alle reden om trouw te zijn. Trouw te blijven in onze kerkgang. Nu Thomas er ook is, komt de Heiland opnieuw. En weet u, de Heer Jezus is op zoek naar achterblijvers. Steeds weer. Hij bleef ook al even in de graftuin, de hof van Jozef van Arimathea, om daar Maria te ontmoeten. De achterblijver. Hij gaat naar Thomas. Hij zoekt hem op, daar waar hij is. En hij komt ons ook achterop vanavond. Jou, u, mij. Om ons te ontmoeten. Ook al blijven we nog zo achteraan. Ook al zijn wij misschien net zo gedesillusioneerd als Thomas. Er moet heel wat gebeuren. Wil ik weer aanhaken? Ineens is Jezus er. Hij zoekt de achterblijver. De kleingelovige twijfelaar. De Thomas van 2024. De sceptische relativist. De Heiland wil ontmoeten op de achtste dag. Die tegelijk de eerste dag is natuurlijk. De achtste dag is de eerste dag. De eerste dag van de nieuwe week, de zondag. De Heiland wil ontmoeten. Hij wil opnieuw beginnen bij u, bij jou, blijven haken. En hij laat zijn levend paaslicht over mensenlevens schijnen. Er is beginnen aan de week. Er is beginnen aan uw leven. Er is uitzicht. Er is paaslicht. Paaslicht over je twijfels. Paaslicht over je twijfelzucht. paaslicht over je donker, duistere leven in zonde en tekort. Er is beginnen aan. Dat is het evangelie van Pasen. Hoe verloren je ook ligt, er is beginnen aan. Hoe twijfelzuchtig u ook bent, hoezeer u ook achteraan komt, er is beginnen aan. Ondanks schuld en zonde, falen en tekort, de Heer Jezus zoekt de achterblijver. Als Hij verschijnt, valt er paaslicht over de donkere hoeken en de duistere kanten van je leven. En je leert jezelf heel ontdekkend zien, zoals je bent. Schuldig, falend, twijfelend mens voor God. En dat zet je op je nummer. Dit ben je nou. Maar meer, het is ook heilzaam. Want paaslicht is levenslicht. Een nieuw begin. Er schijnt vandaag paaslicht over ons leven. Omdat de levende ons opzoekt. En dat paaslicht mag ook gevolgen hebben voor ons leven van elke dag. Paaslicht zorgt voor een ander oog op de ander. Paaslicht leert ons leven zoals de Heere zelf dat bedoelt. Vooral ook omdat de levende van zich laat horen. Vrede, eigenlijk een gewone, alledaagse groet. Shalom. Salaam, vrede, iets van hallo, daar ben ik weer, vrede, een alledaags woord, maar als je goed luistert vanavond uit de mond van de zaligmaker, klinkt het heel anders. Vrede, dat is niet iets als geen oorlog. Nee, vrede is het goede, het beste. Het allerbeste van God de Heere. De levende zegt het, vrede. Het is hier de vredevorst die het zegt. Over wie Jesaja schrijft. Het is de vrede na Goede Vrijdag. Het is de vrede op Pasen. Het is vrede na de overwinning. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. En Christus biedt zijn volgelingen zijn vrede aan. De vredegroet van Jezus. Het klinkt echt anders. Want deze vrede kostte hem zijn leven. Hij heeft vrede verworven. En hij deelt er ook van uit. Hij is onze vrede, zegt Paulus in de Efezebrief. En denk nog even terug aan het begin van vanavond. Van deze kerkdienst. Hoe begonnen we? Een van de eerste dingen die ik zei, hier in de kerk. Genade zij u en vrede. Geen woorden die ik zelf bedacht, omdat ik ze zo mooi vond. Nee, woorden die de Heere laat zeggen. Tot u, tot jou, genade. Onvoorwaardelijk. Vrede. Shalom. Van hem die is en die was. En die komen zal. God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest. Vrede. Ineens klinkt dat woord anders voortaan, hier in de kerk, aan het begin van de kerkdienst. Vrede van God, verdiend door Christus, dieper, nieuwer, want we hadden geen vrede met God. Maar er valt paaslicht over ons leven. Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij immers de toegang gekregen door het geloof tot de genade waarin we staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Vrede. Gerechtvaardigd uit het geloof. Als de Heiland het zegt, klinkt het zo anders. Zo diep, zo rijk, zo ongekend, verdiend door hem. En deze vredevorst kent Thomas als geen ander. Kom maar, Thomas, met je vinger. En bekijk mijn handen. En kom maar met jouw hand en steek die maar in mijn zij. Hier bij mijn heup. Thomas, kom maar dichterbij. Kom, kijk en voel. Die drie dingen. Kom, kijk en voel. En je hoeft niet ver weg te blijven. Ik kom naar je toe en ik vraag je, kom maar hier, met je voorwaarden, nota bene, met je dubbelcheck, met je alles onder controle willen houden, ook als het om geloof in mij gaat, kom maar, met je voorwaarden, kom, kijk en voel. Mijn handen, mijn zijden, hier ben ik. Blijf nou niet op afstand staan vanavond. Kom dichterbij, ik nodig je in mijn nabijheid. Thomas had kunnen blijven staan. Dicht bij Jezus, maar toch op afstand. Jezus staat voor de Thomassen. Vandaag, misschien wel in de kerk. Thuis. En je kunt blijven staan. Blijven waar je staat of zit. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Ik hoor hem zeggen: kom. Het is de lokroep van het evangelie. Kom, Thomas. Of hoe je ook heet vanavond. Kom. Kijk. Vol. Aangesproken door God. Hier in Waarder. Kom hier. In de ontmoeting met hem. Dat hebben de meesten van ons meegemaakt, denk ik. Aangesproken geweest door de Heer. Ja, zeker vandaag, genade en vrede. Maar ook lang geleden. Denk eens even aan je doop. Jouw naam genoemd, Gods naam ook. In het water van de doop zien we hoe God zelf belooft dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is. En Thomas, hij komt. Sprekend. Thomas antwoordt. Ja, geloven is antwoorden. Woorden vinden, woorden ontvangen in de ontmoeting met de Heer Jezus. Je leert God niet kennen door diep na te denken. Maar doordat je je aangesproken weet. Thomas, kom hier. In dat contact, in die ontmoeting gebeurt het. De Heer Jezus wentelt de steen van het twijfelende Thomas hart. Kom hier. En Thomas antwoordt op de vredegroet van Jezus. Op het zien van de handen van Jezus, onomwonden, toont de Heiland zichzelf. Vanavond ook, in het gewaad van zijn woord, onomwonden, toont de Heiland zichzelf. En Thomas antwoordt: mijn Heere, mijn God. Het is bijzonder hoor, want de grootste twijfelaar belijdt na Pasen als eerste zijn geloof. Zo wordt het ons verteld en zo is het beschreven in het evangelie. De grootste twijfelaar belijdt als eerste na Pasen zijn geloof. Mijn Heere en mijn God. Hij zag het en geloofde. Net zoals Johannes trouwens in de hof. In vers 8 van hetzelfde hoofdstuk. De andere discipel kwam. Hij zag het. En geloofde. daar is wel genade voor nodig. Om te zien en te geloven. Om te zeggen, mijn Heere en mijn God. Want heel eerlijk vanavond, wie is Heer en Meester? In jouw leven? Waar ga je voor? Waardoor laat u zich leiden? Of door wie? Een influencer? Een grote schrijver? Iemand die invloed heeft in Den Haag? Waar vertrouw je op? Mijn Heere, mijn God, mijn Kyrios, wie is de Heer in jouw leven? De keizer van Rome vroeger? Nee, Jezus is Heere. Maar voor ons? Wie is onze koning? Mijn geld, mijn huis, mijn verslaving, mijn familie, mijn werk? Als ik mijn werk niet kan doen, dat voelt niet goed. Is je werk Heer en Meester in je leven? Of leert u met Thomas zeggen tegen de Heiland, u bent het, mijn Heere, mijn God. Wat hier nou glashelder wordt in deze geschiedenis, hè? Niet ons persoonlijke verhaal, niet onze diepe godservaring. Helpt de ander over de streep van het ongeloof, de twijfel, de desillusie. Niet ons verhaal, niet onze inspanning. Het is slechts de ontmoeting met een levende. Die paaslicht over het leven van Thomas ze laat stralen. Hij is het, Jezus Christus, die verschijnt. In de ontmoeting met hem gebeurt het. Dat je persoonlijk antwoord geeft. Maar tegelijk, dat getuigenis van de leerlingen, we hebben de Heere gezien, was wel het instrument om de ander bij Christus te brengen, hoe gebrekkig ook. Maar de ontmoeting met Jezus Christus zelf geeft de doorslag. Daar waar we zijn woord vernemen, daar worden we overmand en ingewonnen, in het stralend licht van Pasen gezet. Als antwoord op de kom hier roep van Christus, leren we zeggen, belijden, misschien stamelend en fluisterend. Mijn Heere, mijn God, zegt u het vanavond in uw hart, al luisterend naar de evangelieverkondiging, niet die van mijn buurman, maar mijn Heere, mijn God, heel persoonlijk. En dat is het ook, niet als een of andere liturgische formule, geen onze God. Nee, de mijne. Ik ben van u. En u bent van mij. Mijn ziel vindt rust. Want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u. En u van mij. Mijn Heere. Mijn God. Het is werkelijk een paasjubel. Een woord van overwinning. Een juichkreet. Mijn Heere. Mijn God. Waarom we dit horen vanavond? Waarom we hierbij stilstaan in de verkondiging? Nou, ik ga het u zeggen, leer het van Johannes. Dit is geschreven, vers 31, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u, al gelovende, het leven hebt in zijn naam. Als de golven overslaan, blijf ik hopen op uw naam. Daar gaat het om, opdat u gelooft. U bent vanavond dus echt aan de beurt, u. Jij. Ik. Dit is geschreven opdat u gelooft. En dat jij zegt met heel je hart, u bent het, mijn Heere. Mijn God. God heeft jou op het oog. Om voor het eerst misschien, maar ook telkens weer en telkens meer van Jezus te zien. hem te ervaren, met hem te leven, doordat we hem ontmoeten in ons leven. Ook al voelen we ons soms zoals Thomas, aan de levende Jezus nog helemaal niet toe. Teleurgesteld, twijfelend. Er is hoop voor twijfelaars. Omdat Jezus achterblijvers zoekt en vrede aanzegt. Dat we zeggen, mijn Heere, mijn God. Dat is het waar het zo tegen het einde van het evangelie van Johannes om te doen is. Opdat je gelooft. Al gelovende het leven hebt in Jezus' naam. De naam van Jezus. Er is onder de mensen geen andere naam gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. En, het staat er niet bij, maar ik zeg het wel. En waardoor wij kunnen zalig worden. Geen naam is er beter en zoeter voor het hart. De naam van Christus. Hij die het leven van God begeerde. En die het leven gekregen heeft. Leven tot in eeuwigheid. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Opstandingsheil. Hoe is zijn roem gerezen. Het gaat om hem. Om de Heer Jezus Christus. De levende. Die zich kennen laat. Die zich zien laat. Kijk mijn handen. Zie mijn zijde. En Thomas zegt, mijn Heere, mijn God. En u zegt, amen. Zullen wij samen danken en bidden. Hoe groot en hoe schitterend is uw eer. Heere Jezus, u de opgestane paasvorst, de vredevorst, u die dwars door de gesloten deuren heen verschijnt, toen aan de leerlingen, aan Petrus, aan Thomas, maar ook aan de Petrussen en de Thomassen in deze tijd. En u weet u veel beter dan wij zelf wie we zijn. Ook in het licht van uw woord. En u doorgrondt ons nog veel dieper dan dat wij onszelf kennen. U kijkt tot in de schuilhoeken van ons hart. En u vindt onze vragen. En u weet van onze twijfel. U kent ook onze voorwaarden. Als we die zomaar kunnen hebben. Als het gaat om geloven in u. Heere, wij bidden, mag het evangelie door de kracht van uw geest zo krachtig zijn. Dat al ons gedoe, al onze voorwaarden van tafel gaan. En dat u zo krachtig werkt, dat niets u tegenhouden kan. En dat niets u keren kan. Heere, wij bidden, bekeer ons als u niet kennen. En als u leerde kennen, leid ons dan steeds verder en steeds dieper in de geheimen van uw woord. Steeds dichter naar uw vaderhart. Steeds verder in de armen van uw Zoon, Jezus Christus. Zodat ook wij leren zeggen met Thomas telkens weer. Mag dat het refrein van ons leven zijn. Mijn Heere, mijn God. Heere, wij bidden voor elkaar. Wij bidden voor zieken. Wij bidden voor mensen die zich alleen voelen. Houd onze jongeren vast, maar niet minder de ouderen. Wij danken u als we een lang leven van u ontvangen. Maar vaak gaat ook de ouderdom gepaard met zorgen en gebreken. Wij bidden om uw kracht, maar vooral om zicht op u. Wij bidden voor onze kerkenraad, wij bidden voor dominee Tramper en zijn vrouw. Zegen hen, maak hen vol van uw Heilige Geest en mogen zij ook hier tot zegen zijn in hun werkende gemeente. Wij bidden voor iedereen die een taak heeft hier, rond de erediensten, maar ook op allerlei andere momenten. Geef ook een goed en zegenrijk moment van zingen straks in de oude school. Als we psalmen mogen zingen, als we zingen over u, Heer Jezus, de opgestane, de levende. Mag ons hart erin meekomen. Opspringen van vreugde. Wij bidden deze laatste zondagavond van de maand voor het zendingswerk. Het evangelisatiewerk. In Afrika, in Israël, in Libanon, in Thailand, in Roemenië. Wij bidden voor ouders en voor familieleden die anderen in de zending hebben werken. Wij bidden de voortgang van uw koninkrijk. Of het nou is in Afrika of in Australië. Wij bidden voor hen die zich inzetten om mensen van en naar te brengen. Plekken waar hulp nodig is. Ook via de MAF. Maar ook via andere organisaties. U gaat met uw woord van land tot land. En u sloeg Nederland niet over. En soms maken we ons zomaar zorgen. Dat de Bijbel in ons land meer en meer gesloten blijft. En gesloten gaat worden. Heren, wilt u het verhoeden? Het voorkomen, het tegenhouden? Wij bidden ook om uw zegen over evangelisatiewerk, ook in ons eigen dorp. Als er met allerlei mensen hier tijdens de Open Kerk allerlei gesprekken worden gevoerd. Soms over het gewone leven. En soms ook een laag dieper over u. En over geloven in u en vertrouwen op u. Wij bidden, maak ons als instrument voor de ander. Op de plek die u ons geeft. Bewaar ons verder vanavond en breng ons ook morgen terug in uw huis. Wees ook dan met dominee Van Wilde die uw woord hier verkondigen mag. Wij bidden, hoor ons. Niet om iets in ons, maar hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De woorden die Thomas zei, die vinden we ook in een psalm. Die psalm gaan wij zingen, denkend aan Thomas, denkend aan de Heer Jezus, denkend aan onszelf. Psalm 118, vers 14, Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, het 14e vers. Verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.